We verzoeken de gemeente bij de aanvang van deze godsdienstoefening met elkander te zingen van Psalm 17 en daarvan het eerste vers. Behaag u, Heer, naar mijn gebed, geschrei en goede zaak te horen. Ik vermoei met geen bedrog uw oren, dat heeft mijn lippen niet besmet. Vergun mij dan mijn klacht ontvouwen, laat voor uw heilig aangezicht mijn recht gesteld zijn in het licht, uw oog de billijkheid aanschouwen. We noemden u Psalm 17 en daarvan het eerste vers.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren die den hemel en de aarde gemaakt heeft. Van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God, den Vader en Christus Jezus, den Heere, door den Heilige Geest. Amen. Aan de gemeente zal worden voorgelezen wat u vindt in de profetieën van Jeremia. Het 31ste hoofdstuk. De versen 10 tot en met 20. Jeremia 31, de versen 10 tot en met 20. Vooraf de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn een enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Hoor des Heren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn, en zegt, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand desgenen die sterker was dan hij. Die zullen ze komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heere goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en ouden tezamen. Want ik zal hun niet de rouw in vrolijkheid veranderen, en zal hen troosten, en zal hen verblijden naar hun droefenis. En ik zal de ziel der priesteren met vettigheid dronken maken, en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat ze niet zijn. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want zij zullen uit des vijandsland wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Want gij zei de Heere mijn God, zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mezelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. En ik zal me zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere.
Zoeken wij het aangezicht des Heeren. Heere, die tot u komt, ze moet geloven dat u zijt en een beloner dergenen die u zoeken. U bent de kenner van het hart, u zijt het die de nieren proeft. Alle dingen zijn naakt en openbaar voor de ogen van u, met wie wij te doen hebben. Uw woord zegt van een mensenkind dat hij met de gehele wereld voor u verdoemelijk is. Dat er niemand is die God zoekt tot niet één toe. Wat is het dan een wonder dat u vraagt naar mensenkinderen die naar u nooit gevraagd zouden hebben? En wat is het een wonder dat een mens die u aan de plaats laten kan in het hart uitgangen krijgt naar u, de levende God. Tot een bewijs dat u met uw godheid, majesteit, genade en geest met uw gemeente zijt. Uw toezeggingen, ze zullen worden vervuld. Ik ben met uw lieden al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Heere, dat geef ons in de toenadering tot u die heilige vrijmoedigheid om van u te vragen of u daarvan de bewijzen wil schenken in het midden van de gemeente door u zelfs openbaring in ons hart. Wij zijn mensenkinderen, heren, die buiten u niets vermogen, die afhankelijk zijn van u, de levende God. Maar u bent ook die God die zelf zegt: wend u naar mij toe. En wordt toch behouden, o alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. U zult uw doel bereiken. Namelijk de grote schare die niemand tellen kan uit alle talen, tongen en natieën vergaderd. U zult uw heilig oogmerk bekend maken, namelijk het trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Heer, en die eeuwige raadsvervulling die gaat door het leven van uw keurlingen op de aarde. Dan is het waar wat uw woord zegt, dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Namelijk degene die u lief hebben en naar uw voornemen geroepen worden. En dan zegt u zelf nu niets, maar na deze zult gij al deze dingen verstaan. En dan is de weg van uw gemeente de weg van uw woord. God baande door de woeste baren en door de brede stromen om zijn pad. Ja, dan is uw weg in de zee. En dan is uw pad door grote waters. En uw voetstappen, ze worden niet gekend. Nochtans leidt gij uw volk als een kudde door de hand van Mozes en van Aaron. Later gaat uw gemeente begrijpen van loutere goedheid, liefdekoorden en waarheid zijn dat Heere Paan, zij die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Want Heer, als wij vanavond voor de tweede maal hier zijn, dan mogen wij, en wat een wonder, denken over het geheim van de waarachtige bekering. En mocht u dan zelf de toetssteen van uw woord in het midden van ons neerleggen, opdat wij daarnaar zouden luisteren en ons leven zouden mogen kennen. Opdat we zouden losgemaakt worden van alle menselijke maatstaven en alle menselijke gedachten. Maar dat uw woord het ons leren, u hebt, gezegende profeet, ervan gezegd, de mens moet wederom geboren worden. En de wind blaast waarheen dat ge wilt en gij hoort zijn geluid. Maar ge weet u niet van waar hij komt, noch waar hij heen gaat. En omdat u beloofde dat werk te zullen doen tot uw komst, o God, mogen wij u de gemeente bevelen, jong en oud. Eenmaal hebben zij gezegende van de Vader dochterke Jairus, in haar dodelijkheid aan uw voeten gelegd. Zo leggen wij de gemeente aan uw voeten. Voor u is niets te wonderlijk. Er zijn er nog zoveel, heren, die vervreemd van u heen leven. Er zijn er zoveel die in wegen wandelen die u niet kunnen behagen. Er zijn er zoveel die het onderscheid niet kennen tussen de linker en de rechterhand. Maar er zijn er ook zoveel die met zichzelf geen raad weten, die hun eigen knopen niet weten te ontbinden en die al de raadselen van het hart maar niet ontraadselen kunnen. Staat u daar dan eens over op en geef u eens duidelijkheid over uw eigen werk. U zou gekrookt riet niet verbreken. U zou rokende vlaswieken niet blussen. Met oordeel zou u het recht voorbrengen. Heer, opdat ook er een milde regen druipen mocht op een erfenis die vermoeid en die belast worden. Zou u die ketenen die ons binden aan de wereld en aan de zonde willen verbrijzelen. Zou u dat huis van de sterk gewapende nog eens willen ingaan om die vaten te ontroven. En wil ook uw erfenis oefenen in de genade en in de kennis van het Lam. Uw gemeente zong toch, de Heere is aan de spits getreden, degene die mij hulp biedt. En ik zal verlost uit zwarigheden mijn lust aan mijn hateren zien. En ze wisten het, het is beter als om redding wensen te vluchten tot als Heere macht, dan dat men ooit betrouwd op prinsen of van mensen hulp verwacht. Heere, dan blijft u alleen maar over dat u dat vanavond door de prediking van het woordje wilde bevestigen, als wij de gemeente aan de rommeling van uw ingewand bevelen. Wil u ook gedenken wat thuis gebleven is? U weet daar de omstandigheden van. Zou u in de eenzaamheid u niet onbetuigd willen laten? In ouden en zieken nog met uw heil bezoeken. We denken ook aan een der broeders van de kerkenraad, die al enkele weken vanwege ziekte met ons niet zijn kan, wil hem thuis een zegen geven. En wil het u behagen, Heere, ook daar nog te bevestigen dat u van hem af weet, die alle dingen op uw tijd schoon komt te maken. Wij denken aan degenen die thuis ziek zijn, Heere. Wil ook daar uw wacht over houden, over degenen die in het ziekenhuis verblijven, hier en elders die deze week geopereerd zijn, zou u daar zelf de verdere genezing willen schenken en zou u willen betonen de krankheden te kennen en liefderijk te genezen. Wij dragen het rouwdragende u de Heere op. U bent de vader van de wees. U bent de man van de weduwe. U bent de sterkte van de weduwnaren. En zelfs in dat naamloos leed, wanneer kinderen uit de gezinnen worden weggerukt, bent u een God die daar een antwoord op heeft. Gelijk u eenmaal tot een Hanna gezegd heeft, ben ik u niet beter dan zonen en dochteren, o God. Dat we zouden zien dat u alle dingen vermag, denkt u, o koning der kerk, aan onze jongens die in militaire dienst verblijven, aan onze studerende jeugd en al de problemen, degenen die op de zeeën zijn, gedenk ze die werken op de zendingsvelden, ook een der broeders van de deputaten die daar nu verkeert om de doop te bedienen onder de heidenen, wil hem daar gedenken, o God. En wil in alle omstandigheden bevestigen dat u van ons af weet, en dat wel er zoveel is dat pastoraal tot ons komt. Zoveel leed en verdriet die we ambtelijk meedragen naar de binnenkameren, dat we ze nu openlijk in het gebed u mochten voorleggen, al die ellende en die strijd die wij pastoraal u neerleggen, Heer, of het u behagen mocht in al die omstandigheden te vervullen wat niemand vermag. Wij denken, o koning van uw kerk, aan uw knechten, aan degenen die tot de dienst des woords worden opgeleid, aan de vakante gemeenten, en help uw knecht, laat hem niet staan, geef hem uw getuigenis in het hart en een getuigenis in de gemeente. Neem daartoe weg alles wat ons hart vervult, onze gedachten vervult. Want waarmee kunnen we toch al in de kerk bezig zijn, Heere, op onze plaatsen en op de preekstoel. Maar geef ons iets van die reine bediening van het woord uit het binnenste heiligdom te ervaren om Jezus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 51. De versen 2 en 3. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven. Uw wil en wet, hoe heilig, stout versmaad. En derde, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Wij lazen van Psalm 51, de versen 2 en 3. Geliefden, de prediking heeft een insluitende, maar ook een buitensluitende kracht. Terecht noemde de grote profeet en leraar de vrucht van de bediening als iemand die de wan in zijn handen draagt en die de dorsvloer doorzuivert. Dat wil zeggen, gelijk de wanner in het oosten op de dorsvloer het koren en het kaf scheidt, zo scheidt de ware prediking leven en dood. Het is een zekere waarheid dat waar de genade in het leven zich openbaart en het leven wordt ervaren, dat deze mensen met de dood lopen. En dat waar het leven nog nimmer, het genadeleven, nimmer in de ziel werd afgedrukt, dat de mens in wezen nog nooit met de dood rekening hield. Daarom heeft de prediking een scheidend vermogen. Het ware leven buigt voor de wan. En als in de prediking het kaf ontdekt wordt, dan is er een erfenis op de aarde die in zijn consciëntie naar God schreeuwt: o God, zou ik kaf wezen? Immers de eigenschappen die de Heilige Geest in het leven van zijn kinderen leert, daar moet van Gods zijde maar licht overvallen terecht. Zeiden de ouden, licht over licht. Als ik beluister in het boek der psalmen de schreeuw van David: zijt mij genadig, o God, dan is dat de schreeuw van een levend gemaakt mens die genade ontving. En de door God ontvangen genade doet David schreeuwen: zijt mij genadig. Had deze man geen levensgenade? Had de Heilige Geest dan niet in zijn leven daarvan de duidelijke bewijzen afgedrukt? Ja, maar toch doet de genade. Om de genade vragen, zijt mij genadig, o God. En dan zegt hij: delg toch uit mijn ongerechtigheden, want die had God hem ontdekt. En wat zijn dan de ongerechtigheden? Of wat is de inhoud van het woordje ongerechtigheid? Dat wil zeggen, geen deel aan God. In de kennisneming van zijn eigen bestaan, zegt de Heere, met zo'n mens kunt u niet van doen hebben. Delg toch uit mijn schuld, waar hij bevindelijk twee dingen ervaart, namelijk zijn schuld voor God, maar ook zijn geestelijk onvermogen om één kwadrant penning van deze in eigen vermogen te betalen. Zo werkt de Heer in de benoeming van de genade. De scheiding in de gemeente, daar vallen we bij of daar vallen we buiten. Dit ingrijpende heeft ook de catechismus ons voorgehouden. En namelijk uit de zondagafdeling die wij vanavond met u willen gaan overdenken, die ik u lees uit de 33ste zondagafdeling, waar ik u lees vraag en antwoord: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering? In twee stukken: de afsterving van de ouden en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben en dezelfde hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een lust en liefde naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof naar de wet Gods hem ter eer geschieden en niet die op ons goeddunken of op mensen inzettingen gegrond zijn. De inhoud van zondag 33 is niet moeilijk te benoemen. Dat kan een kind. Want waar gaat het over? Het gaat over de waarachtige bekering. En dan dachten we dat we deze zondagafdeling in drie gedachten mogen verdelen. Wij denken in de eerste plaats aan de oude mens. Wij denken aan de nieuwe mens. Wij denken aan de gelovige mens. Heel eenvoudig, volgt u maar. Gaat over de waarachtige bekering, de oude mens. En dan dachten we het onderwijs zo in te delen. De oude mens, in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken. Ten eerste dus het afsterven van de oude mens. En dan de 89ste vraag daarbij betrekken. Wat is dan het afsterven van de oude mens? En dus in één gedachte weven de oude mens. Ten tweede de nieuwe mens. Wat is dan de waarachtige bekering, de opstanding van de nieuwe mens? En daar trekken we dan de 90ste vraag bij. Wat is dan die opstanding van de nieuwe mens? Een hartelijke vreugde in God door Christus. En dan tenslotte de gelovige mens. Zoals die in de 91ste vraag tot ons komt. Wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof. En hier vinden we de gelovige mens terug. Geliefden, het woordje bekering, dat is door de vaderen in de vorige zondagafdeling voor het eerst genoemd. Wanneer er gesproken werd over degene die niet zalig worden, die hun goddeloos ondankbaar leven voortvaren en zich tot God niet bekeren. Toen is het woordje bekering gevallen. En toen is er een, zoals u dat vorige week voorgehouden is, gesteld dat is in geenerlei wijze. En toen is er een hele lijst voorgehouden. Onkuis, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierige, dronkaard, lasteraar, rover, nog diergelijke. Die zullen in het koninkrijk Gods geenszins een erfenis hebben. En toen is daar een vraag uitgeboren. Want er is een volk op de wereld, en goed naar me luisteren, die vindt heel deze lijst in haar eigen leven terug. Kijk. Die in de weg der ontdekking het zaad van alle ongerechtigheid in hun eigen leven aantreffen. Niet om een vrijbrief te geven voor de uitleving van de zonde, maar wel dat de Heilige Geest de mens bekend maakt wie hij is. In de bekendmaking wat in een hart van een mens is te vinden. En daar is vanzelfsprekend die vraag uitgeboren. Want als dat dan allemaal buiten het rijk Gods sluit. Ja, wat is dan eigenlijk waarachtige bekering? Misschien is het ook goed om eer dat we vraag en antwoord met u proberen te behandelen. Te spreken over de plaats. Van zondag 33. Want als u zich nog herinnert, dan zijn we immers de vorige week met zondag 32 begonnen om te handelen over het derde stuk. Het derde stuk. Ja. Hoe daarin zouden we kunnen zeggen, dat komt ook wel weer vreemd over. Je bent gelovig of je bent niet gelovig. Je hoort erbij of er niet bij. Maar onze vaderen spreken van stukken, van onderscheiden lessen in het leven van Gods kinderen op de aarde. waaruit in de eerste zondagafdeling als het ware de kiemen al opborrelen wanneer gesproken wordt van de troost in leven en sterven beide. En dan de vraag geboren werd, hoe wordt de mens deze troost geleerd? En dan gesproken wordt in drie stukken, hoe groot mijn zonde en ellende zij, hoe ik van mijn zonde en ellende verlost word en hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. En dan is zondag 32 begonnen over die dankbaarheid te spreken. En dan komt in 33 de vraag over bekering. Zijn onze vaderen daar niet te laat mee? Moet je in het stuk van de dankbaarheid over de bekering spreken? Begint dat dan niet bij zondag 2, waaruit kent ge uw ellende uit de wet Gods? En waarom plaatsen onze zo van God geleerde vaderen dan de vraag over de bekering in het stuk van de dankbaarheid? Om ons te leren de geheimen dat het wonder der wedergeboorte in de oefeningen der genade des te helderder openbaar wordt. Terecht, nietwaar jongens, u hebt dat op de catechisaties geleerd. Wordt er over de wedergeboorte gehandeld in twee onderscheiden zaken. En dan spreken we van een wedergeboorte in een engere zin en over een wedergeboorte in een ruimere zin. En dan spreken we over een wedergeboorte in een engere zin, dat is een eenzijdige daad van God, waar onze vaderen in het derde, vierde hoofdstuk tegen de remonstranten zo duidelijk gesteld hebben. En dat is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking uit de doden, waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt, welke God zonder ons in ons komt te werken. En als dan hier gesproken wordt in zondag 33 over de bekering, dan wordt bijzonder de nadruk gelegd op de wedergeboorte in ruimere zin. Dat is die wedergeboorte waarin dat het geloofsleven in de wedergeborene, in de bekeerde mens, in zijn vruchten niet verborgen kan blijven. Hier is dus wel een wonderlijk samenhang, terwijl hij eerst bewezen heeft in de vorige zondagafdeling hoe dat God de mens bekeert, hoe hij komt tot de bewuste kennis van de middelaar, hoe hij in de weg der rechtvaardiging en bestaansrecht voor God krijgt en daarmee dus het werk der wedergeboorte in engere zin verdedigd heeft, komt hij nu bij de onmisbare vrucht daarvan terecht. De wedergeboorte in ruimere zin. De mens door God vernieuwd en wat die mens ervaart. Geloofservaringen dus die op de school van Christus geleerd worden. Prachtige bekering. Ja, ook dat wordt ons dan terstond weer voorgehouden. Want als onze vaderen deze wonderlijke zondagafdeling voor ons openleggen, dan gaan ze spreken wel in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering. Dus er is in het leven van een bekeerd mens nogal wat aan te treffen. Alleen, en dan vind ik weer die fijne woordspelling, ze spreken over waarachtig bekeerd zijn. Waaruit bestaat de bekering des mensen? Nee, waaruit bestaat de waarachtige bekering des mensen? Ik ga vanavond zondag 33 niet stellen in het licht van de theologische geschillen die er waren met Rome. Ook niet in de tijd waarin de remonstrant zich toen al ging opmaken, die immers net de orde omdraaide. Niet waar, die zegt je moet je wedergeboorte en je bekering bewijzen. En dan zijn we weer bij de drie verbonden terechtgekomen. Ga ik ook vanavond niet over praten. We gaan vanavond spreken dat onze vaderen toch wel, om het onderscheid ons duidelijk te maken, spreken over waarachtige bekeringen. Er zijn dus ook onwaarachtige bekeringen. Bekeringen zonder waarde. Bekeringen die voor de eeuwigheid niet gelden, onwaarachtige bekeringen. En ook daar heeft de schrift ons maar al te zeer naar gewezen. En dan denkt u maar hoe dat de grote meester spreekt van het onderscheiden zaad dat op de akkers valt. U denkt er maar aan de dwaze maagden, aan de dwaze bouwers. U denkt maar aan de bekeringen van een Simon de Tovenaar, van een Demas, van een Ananias en een Safira. Ja, dat Paulus in de Hebreeënbrief in het 6e hoofdstuk spreekt over mensen die verlicht zijn geweest. Over mensen die het goede woord Gods gesmaakt hebben. Over mensen die de vreugde in het woord Gods hebben gekend. En afvallig worden, nooit meer tot bekering kunnen komen. En als we deze dingen uit de schrift ophalen. Wie zou dan niet vrezen, o richter Israëls? Het kan met een mens immers zo ver gaan. En ik meen dat waar het leven der genade aanwezig is, dat juist daar de vragen geboren worden, o God, is hetgeen wat in mijn leven ervaren wordt, is dat van de Heilige Geest. Er zijn immers zoveel onopgelost raadsels. Er is zo ontzaglijk veel strijd. De driehoofdige doodsvijand die niet ophoudt om alles wat van God is te verdenken en aan te tasten. Het leven der genade dat in de strijd van het leven geworpen wordt en zo vaak vreest in de kennisneming van eigen hart nog als een huichelaar openbaar te worden. O, wat kan de door God vernieuwde mens op de zeef geworpen worden, waar immers de grote meester van Simon zegt, Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet ophouden. Daarom ben ik toch wel blij dat onze vaderen spreken over ware bekering, want dan gaan ze dat ook aan ons duidelijk maken, waarin dat die ware bekering bestaat. Ik dacht dat u dan duidelijk is dat zondag 33 dit leerstuk wel zeer juist op zijn plaats gezet heeft. De wedergeboorte in ruimere zin, dat wijst naar de werkzaamheden in het leven van de wedergeborene. Maar daar is natuurlijk de wedergeboorte in engere zin aan vooraf gegaan. Er is een daad van God gebeurd. En die daad van God die van boven vandaan werkt in het leven van mensenkinderen die niet naar God vragen en zoeken. Naar mensenkinderen die zich in niets onderscheiden. Die met heel de wereld verdoemelijk voor God liggen. Mensenkinderen die van zichzelf de dood boven het leven verkozen hebben. Maar nu heeft God na zijn eeuwige onbegrijpelijke soevereiniteit in het leven van een mens die daar genade verheerlijkt. Want dat mensenkind is in de tijd, in het uur van zijn welbehagen, van dood levend gemaakt. Het is geen conclusie. Het is geen vastgestelde wedergeboorte. Geen veronderstelde wedergeboorte. Maar een daad van God en u heeft hij mede levend gemaakt, waar gedood waart in de zonde en in de misdaden. En uit die eenzijdige daad, die engere daad, dat is wedergeboorte, de wind blaast waarin het die wil, en gehoort zijn geluid, komen de vruchten van de wedergeboorte in ruimere zin. Dus van God bekeerd, dan gaan we de vruchten opzoeken. Door de Heilige Geest bearbeid, dan gaan we de vruchten aantonen. En wat is dan die vrucht, dat er in ons leven een daad van de Heilige Geest plaatsvond? Wel, zegt hij, daaruit komt de waarachtige bekering des mensen openbaar. En die openbaart zich in twee dingen. Die openbaart zich in leven en dood. Nee. In erbij horen, nee. Dat bepaalt ten eerste, zegt hij, in een weg van sterven. Dus waar het wonder daar wedergeboorte verwekt wordt en de bekering in ruimere zin zich openbaart, daar hebben onze vaderen gesteld, dan gaat er in dat leven van een mens wat gebeuren. Wat dan? Sterven. Sterven. Afsterven van de oude mens. En daarom heb ik u gezegd dat we in deze plaats spreken over de oude mens. Ja, u moet wel goed luisteren, dat we niet in een ander dwaalspoor terechtkomen. Er wordt zo vaak op die oude mens veel geschoven. Nou ja, de oude mens, hè, oude mens. Mens is eenvoudig zo, hij moet eenvoudig zondigen, hij is een dwaas, dus het is allemaal van die oude mens. Paulus had er last van in de gemeente van Rome. Laat ons de zonde doen, opdat de genade te meer wordt. Die oude mens zei, ja, ik kan er niks aan doen. Dat komt omdat ik een oude mens ben gebleven. Maar dat bedoelt het natuurlijk niet. Het gaat hier wat de Heilige Geest doet. Die de ploegschaar van zijn getuigenis gebruikt. En het zet in het leven van een wedergeboren mens. En die wedergeboren mens, die wordt in de weg van de ontdekking een geestelijke les geleerd. Een les die heel zijn leven bij hem blijft. De kerk Gods gaat in de leven een stervingsproces beginnen. Zou je dat kunnen onthouden? Bedroefde, ellendige, met je duizenden vragen bezette gemeente. Zou je dat kunnen onthouden? Dat is de Heilige Geest met zijn goddelijke genade in het leven van een mens gaat arbeiden, dat er een stervensweg aanvangt, die doorgaat tot je laatste snik toe. O, die les, die voor ons vlees zo onaanvaardbaar is, die les die wij altijd niet kunnen begrijpen, die les die wij ook niet durven plaatsen op de school van de genade, die les die ons leert wat we in de diepte van onze val zijn geworden en gebleven, die oude mens. Ik heb u gezegd, daar rekenen we niet op. Bekeerd worden is in het leven van degene die door de Heilige Geest werden bearbeid, geweest, een gedachte. Dan word je heilig, volmaakt, volkomen, zondeloos. Krijg je maar meer geloof, dan was je op en eindelijk ga je als een heilig bekeerd mens zo de poorten der eeuwigheid binnen. O, wat een vergissing, wat een vergissing. Een vergissing die ieder die door een heilige geest werd aangeslagen, meende dat het zo zijn zou. Zo zou de bekering zijn, zo was het gedacht. En wat zagen ze het volk des Heren wandelen als bomen. Dat was een gelukkig volk, een zondeloos volk, een heilig volk, een gelukkig volk, dat waren hemelburgers. En daar ging er hart naar uit, zou met oprechte onderling vereend in een vergadering. En nu zeggen onze vaderin, maar nu krijg je een andere les, een heel andere. Want wat is die waarachtige bekering des mensen? Hij zegt dat is afsterven. Dat is de dood in uw leven. Kom ik zo op terug. Wat is dat afsterven van de oude mens? Vraagt dan de onderwijzer als hem dat duidelijk gemaakt is. Hij zegt dat is een hartelijk leedwezen. Dat we God door onze zonde vertoornd hebben. En dezelfde hoe langer meer haten en vlieden afsterven. De dood in het leven van de mens. Ik dacht dat dat vanavond ook onze aandacht mag hebben. Als de Heilige Geest gaat arbeiden in het leven, dan komt er een stervensproces. Dan wordt waar, voor het eerst waar, dat we geen blijvende stad hebben. Dan gaan inderdaad die klokken bijeren in ons leven. Dan wordt het waar, van rust nog vrede wordt gevonden onder het hol van de voet. Dan is ons verkeren op de aarde een wonder. We zijn er nog, maar toch weten we, o God, ik moet gaan sterven. Ik moet u gaan ontmoeten. En dat zijn twee dingen die in het leven onmiddellijk worden gekend. Waarvan de ziel beleeft dat ze God niet kunnen ontmoeten. Vanwege hun ongerechtigheid. En in de tweede plaats, sterven, dat kunnen ze ook niet. En nu gaat de Heilige Geest ze wat leren. Ze moeten gaan sterven. En dat is een afstervensproces geworden. En ik dacht dat we de oude waarheid, zoals ze door onze vaderen opgetekend is, nog aanvaarden. Maar daar gaan we ook al grote vraagtekens achter zetten in onze dagen. Afsterven van de oude mens. Daar moet dus in het leven van een mens wat gebeuren. En wat gebeurt er dan? Gaat u dan met me meeluisteren? Dan gaan we de puntjes er even uithalen. Dan lees ik in de eerste plaats hoe dat wordt gekend. Want dan zegt hij, daar is in ons hart wat te vinden. Niet waar, een hartelijk. Wat gebeurt er in ons hart? Waar daar komt in ons hart een hartelijk leedwezen. Leedwezen. Het zou me te ver voeren om vanavond het woordje leed met u te gaan ontleden. Dan kijkt u maar in de gezinnen. Ik zou zeggen, pastoraal worden we daar week voor week zo uitvoerig bij bepaald. O God, wat heeft de zonde over het Adamsgeslacht uitgestort. Wat een leed. En nu weet ik wel dat het natuurlijke leed niet verweven mag worden met het leedwezen waar het hier over gaat. Maar ik weet ook wel dat de Heere in het leven van zijn kinderen na zijn vrijmacht ze bedeelt met zo'n stuk levensleed dat ik het niet beschrijven kan. Dat ze door veel verdrukkingen zullen moeten ingaan. Dat het van Gods kinderen geldt hier op de wereld. Dat het uitnemendste van dat leven moeite en verdriet is. En dan zien we dat vaak in het natuurlijke. Dat Gods kinderen die er zo diep doorheen moeten. Maar God spaart het vlees van zijn gemeente niet. Een hartelijk leedwezen, dat sluit dus het natuurlijke leed niet uit. En hoe wordt dat natuurlijke leed door Gods kinderen zo vaak verborgen gedragen? O, wat lopen ze dan in een eenzaam bestaan over de wereld. Ik zeg wel eens mensen, dan kunnen ze hun hart aan niemand meer kwijt. Alleen aan de Heer. Leedwezen. Maar het leedwezen waar hier bijzonder de nadruk op gelegd wordt, dat is dat leedwezen, een leed van mijn hart, een hartelijk leedwezen, dat we God vertorend hebben. Kijk, mensen, als de Heilige Geest onze ogen opent, dan krijgen we met God te doen. Dat is ook alweer nieuw, of niet? Of zou dat de oude waarheid zijn, met God te doen? Of krijg je als God je bekeert met Jezus te doen? Onze vaderen zeggen, je krijgt met God te doen. En wat is dan die God met wie je te doen krijgt? Wel, zegt hij, ik heb een hartelijke leed. Wat heb ik gedaan? Ik heb God vertorend. Ik heb het ongenoegen Gods opgewekt. God is toornig op mij. En dat voelt de ziel. Dat brandende ongenoegen Gods, dat op de conscientie gaat wegen. Ik zou zeggen, dat rusteloze wat de ziel ervaart wanneer ze voelen, hoe dat de Heilige Geest in de ziel zijn ongenoegen afdrukt. Zijn ongenoegen, en waarvan dan? Wel, zegt hij, omdat we God door onze zonde vertorend hebben. Dus, als die mens door het wonder der levensvernieuwing met God te doen krijgt, dan krijgt hij te doen met een God die zijn ongenoegen over hun leven uitspreekt. Die zijn toren op hun leven doet gevoelen. Die doet ervaren dat we met die God in rekening staan. En dat is, zegt hij, vanwege de zonde. Onze zonde. Wat maakt de Heilige Geest dan in het uur der wedergeboorte bekend? Zondig, zondig. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven. Uw wet zo heilig, stout versmaakt. O mensen, dan wordt het waar, ik zal het je ordentelijk voor ogen stellen. Want in het wonder der levensvernieuwing gaat de Heere de ploeg van zijn goddelijke alwetendheid en overal om tegenwoordigheid in ons leven plaatsen. En om het zo te mogen uitdrukken, dan scheurt de Heere ons bestaan voor God open en dan staan we naakt voor die levende God die ons leven kent, alwetend kent en die ons heen komt te wijzen, want God vergeet niets. Al de plaatsen van onze zonde. En dan is het waar dat de Heer altijd begint om de dadelijke zonde aan te wijzen. Om langs de weg van de dadelijke zonde ons heen te wijzen naar onze erfzonde. Maar er is een zekere waarheid, wij hebben God door de zonde vertorend. En die heilige toren over de zonde, die doet ons in de dadelijkheid gevoelen dat wij van God afgescheiden zijn. Want die God is zo rechtvaardig en die God is zo heilig dat hij met de minste zonde dus met mij niet meer van doen kan hebben. En daarom ben ik het eens met de ouden die zeiden, als de Heilige Geest in onze harten gaat werken, dan worden we er volkomen buiten gezet. Je hoort er niet meer bij. Al zou je heel je leven, mensen, onder de oude waarheid verkeerd hebben. Al zou je met eerbied geluisterd hebben naar het volk Gods. Ja, al zou je op de knieën van Gods kinderen groot zijn geworden. Maar als de Heilige Geest je bearbeidt, dan hoor je er niet meer bij. Twee op een bed, twee in de molen, twee op de akker, erbuiten. Erbuiten. En dan hoor ik zo'n ziel het uitsnikken voor God. Heere, onbekeerd, onbekeerd, onbekeerd. Want de Heere zet de ploeg van zijn heilige getuigenis in het leven. Ontdekt de zonde in al zijn naaktheid. In al zijn naaktheid. En de ziel gevoelt wat hier staat. Een hartelijk leedwezen. Dat is sterven. Je moet sterven aan de zonde. Sterven aan jezelf. En dan staat er ten opzichte van deze zonde, dat we dezelfde, hoe langer, hoe meer haten en vlieden. Hoort u het onderscheid? Want de gemeente Gods vliet van de zonde. Maar de zonde vliet niet van de gemeente. U kent toch dat wonderlijke beeld van Psalm 84... Als ze door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen ze hem tot een fontein, zegt de onderwijzer. Wel, als ze door dat dal der moerbeziënbomen heen gingen, dan moesten ze door die moerbeziënbossen door. En die moerbeziënbossen die gaven een bepaalde kleefstof af. En hoe meer dat ze daar doorheen waren, dan kleefde dat vieze stof van die kleefstof aan die kleding. En elke stap dat stof opwierp, dat werd op plaats, mag ik het zo uitdrukken, een vieze boel. Een vieze boel. En als nu de Heilige Geest dat volk gaat leiden door dat meester van dat leven, dan komen ze dat aan de weet, mensen. O, van dat reine kleedje van ons komt niks meer terecht. Dat besmette bestaan van een mens op weg naar de eeuwigheid. En u zegt de onderwijzer, nu komt er in het diepst van dat leven, komt er een haten. Een haten van de zonde. Het karakter van de zonde wordt ontdekt. Wat doet de zonde? Die scheidt ons immers van God af. En nu krijgen ze, o wonder, de Heere lief boven de zonde. Ze begeren de gemeenschap boven de zonde. Alleen staat er iets bij. De zonde haten en vlieden. Dus niet vlieden en haten. Nee, ze vlieden het omdat ze haten. Compromis met de zonde, ik weet het niet hoor. Er staat iets bij wat we wel even tot ons laten doordringen. Hier zegt een kind van God, ik heb de zonde leren haten en vlieden. Hij zegt, zo lang, zo meer. Mag ik het zo uitdrukken? En ik hoop dat je dat kan volgen, mensen. Hij is er nog maar aan begonnen hoor. Hij is er nog maar aan begonnen. Hij staat nog maar in het begin, want hij weet wel dat dat bestaan van hem een gedurige strijd moet openbaren tegen alles wat God mishaagt. En daar ga ik dan maar niet te breed op in, omdat straks in de andere zondagen de heilige wet des Heren nog breedvoerig met ons behandeld wordt. Maar in het diepst van het leven, ja, is er een volk op de wereld waar ik aan vragen kan, wat wil die eigenlijk, wat wil die? Mensen geloven het en dan zeggen ze, Heere, nooit met de zonde. Die willen van de zonde af en hun godonterend, zielsverwoestend karakter. Waarom willen ze van de zonde af? Omdat ze weten wat de zonde doet. En zijn besmettende, veroordelende, godstoren, verwekkende kracht. Duidelijk, mijn eerste gedachte. In de tweede plaats staat er, en hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen in twee stukken niet uit? Twee stukken. Dus eerst een stuk in je leven, een stervend leven, en daarna de nieuwe mens. Nee. Het bestaat in twee stukken. Dus waar onmiddellijk het stervende leven in het uur der wedergeboorte aanvangt, daar vangt ook aan, niet na een jaar of na 2 jaar of na 3 jaar, maar daar vangt ook onmiddellijk aan wat in mijn tweede gedachte gesproken wordt, namelijk de nieuwe mens. Want 1-2 stukken afsterven van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Daarom is het zo terecht in kinderen, dat heb ik op de catechisatie wel eens meer tegen jullie gezegd, van die predikanten die met zijn catechisantjes handelde over de bekering. En aan een van de catechisanten vroeg, wat is dat nou eigenlijk jongens, bekeerd worden? En dat er een van die kinderen, een onnozele jongen, die ten opzichte van zijn verstandelijke vermogens niet meekom, dat die nou net zijn vinger opstak. En dat die leraar zei, weet jij het, mijn jongen? En zei, ik weet het, dominee. Hij zei, wat is het dan? Hij zei, er woont 2 mens. Woont 2 mens. Hij zei, wat gebeurt er dan? Hij zegt, die zien altijd in elkaar aan vechten. Altijd in elkaar aan vechten. En ik dacht dat die eenvoudige jongen het niet eenvoudiger heeft kunnen uitdrukken. En hier hebben onze vaderen datzelfde gezegd. Want terwijl dat wonderlijke leven aanvangt in het afsterven van die oude mens, is daar tegelijkertijd, dus niet na een jaar, moest luisteren hoor, want daar is ook al zoveel dwaasheid over verkondigd. Wat is dan de opstanding van de nieuwe mens? Wel zegt hij, dat is een hartelijke vreugde in God o Christus. Dus naast de smart over de zonde, en naast het diepe leed dat God vertorend is over de zonde, heeft de wedergeboren mens vreugde. Ja, vreugde. En nu kan ik in woorden nooit uitdrukken wat zonde smart is. Ik kan het niet uitdrukken. Spijt, zonde spijt, is heel anders. Dan denk ik, had ik dat nou maar niet gedaan, had ik het zomaar niet gedaan, had ik maar een beetje beter gedacht. Maar zonde smart is anders. Dat gaat dwars door je leven heen, dat is een diepe droefheid. Hier gaat ook het woordje vreugde ons aanspreken. Want als de Heilige Geest in het leven van zijn volk gaat arbeiden, dan drukt hij in de ziel iets af. Dat kan ik ook niet uitdrukken. Zou ik het trachten te doen, zoals onze vaderen dat gedaan hebben in de artikelen tegen de remonstranten. Ik geloof dan blijkbaar op een veilig terrein. Die zeiden, wat is wedergeboorte? Ze zeiden, dat is een vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking uit de doden enzovoorts, welke God zonder ons in ons werkt. Ze zeiden, ja, en verder, hoe beleeft de ziel dat dan? Wat is daar de vrucht van in het leven daarnaast? En dan zeiden ze, dat is een ervaring van de ziel. Die is wonderlijk, zoet en onuitsprekelijk. En dan zijn we hier bij dat woordje vreugde. Dat is wonderlijk, dat is zoet en dat is onuitsprekelijk. Want deze door Gods geest veroordeelde, door de wet verbrijzelde mens, die wordt door de Heilige Geest iets in het hart uitgestort, wat ze een betrekking geeft op God. Terwijl het nabijkomende leven wegvalt, afvalt, zich afkeert of in slaafse dienstbaarheid eindigt. Trek de Heer, terwijl je in de ene kant de zonde bekend maakt met de koorden der liefde en met mensenzelen. Dan trekt hij ze met die almachtige kracht Gods, waardoor er in de ziel ontstaat een blijdschap, een liefde om die God tegen wie ze gezondigd hebben, nochtans te gaan vrezen en nochtans te gaan dienen. En dan zeiden onze ouden, al was er geen hemel tot loon en er was er geen hel tot straf, dan wordt er in de ziel iets afgedrukt van die blijdschap waar onze vaderen hiervan spreken, een vreugde in God. Dan wordt de Heer dienenswaardig, beminnenswaardig. Dan worden in het leven uitgangen geboren om die God tegen wie ze gezondigd hebben, nochtans met heel hun leven te gaan vrezen en heel hun leven te gaan dienen. Er staat, dat is een hartelijke vreugde in God. En dat is een vreugde die opkomt uit Christus. Een vreugde in God door Christus. En wat beleidt hier zondag 33 dan? Wel, zegt hij, door de wedergeboorte in engere zin ben ik als een rank in de wijnstok van Christus ingeënt. En als vrucht ervan mag ik nu die sappen gaan trekken. Al weet de wedergeborene in zijn beginsel niet, gemeente, hoe dit alles werkt. Toch gevoel is in haar hart dat ze verborgen bediend worden. Ja, ga toch zo uitdrukken. Ik geloof dat ze dan tijden hebben in haar leven, dat als die gevoelige genade zich in haar leven afdrukt, dat ze zeggen, heren, dat is het, dat is het. En als ze het kwijt zijn, dat ze met een innerlijke begeerte God lastig vallen, heren, laat ik het nog eens in mijn ziel mogen ervaren, een vreugde. En nu ga ik vanavond natuurlijk niet over de onderscheiden trappen daarin spreken, want ik heb u gezegd dat als de wedergeboorte aanvangt, is er de tuchtigingen vanwege de zonde, maar in de dadelijkheid ook de trekkende kracht uit God vandaan, die ziel aan de zijde des Heren stelt. En dat ga ik toch wel scherp benoemen. Waarom? Kijk, gemeente, in de algemene overtuigingen, hè, kan een mens bezwaard vanwege de zonde over de wereld lopen. Die kan over de wereld lopen, dat bij wijze van spreken de vlammen van de rampzaligheid ze benauwen. Die kunnen over de wereld lopen, dat ze zeggen, o God, eeuwig kwijt en eeuwig verloren. Ja. En als je dan op huisbezoek komt, en je zegt, dus je hebt vanwege de kennisneming van de zonde, heb je zo verschrikkelijk benauwd, dat je tegen God gezondigd hebt. Je hebt geen rust en geen vrede onder het hoofd van je voet. Ja, dat kan allemaal nog zijn, buiten genade. Allemaal nog zijn. Heb je anders niets dan alleen die kwellingen van de zonde? Anders niets dan dat grimmige ongenoegen Gods in je leven? Heb je anders niets dan dat gevoel van God storen in je hart? Anders niets. En zeggen nee, zeg mens, je bent onbekeerd. Je bent onbekeerd. Waarom dan? De kerk heeft er wat bij. Gods volk heeft er wat bij, mensen. Die hebben een hartelijke vreugde. Was onder geen woorden kunnen brengen. En dan zeiden weer die ouden. Terwijl de Heer bij wijze met zijn ene hand zijn gemeente van zich wegduwt, trekt hij met zijn andere hand ze naar zich toe. Twee zaken die in de weg naar bekering gevonden worden. Niet alleen het leedwezen, maar ook de vreugde. En dan ontstaat door deze lust. Dan ontstaat daar een liefde, dan ontstaat daar een begeerte om naar de wil van God in alle goede werken te gaan leven. Hier staat het letterlijk voor ons weggetekend. Daar wordt dus in het leven een innerlijke lust geboren. Wat vroeger de lust van het leven was, dat gaat niet meer. Weet je, mensen, als de Heer de zonde tot zonde maakt, dan komt er niet alleen de smart over de zonde, maar dan neemt de Heere de lust uit de zonde weg. Absoluut. In de dadelijkheid, als de Heilige Geest gaat arbeiden, dan is net of de Heere alle vermaak in de wereld en in de zonde wegneemt. Daarom worden ze zo vreemd op de plaatsen waar ze vroeger thuis waren. En waar ze vroeger met hun hele leven naar uit gingen, daar staat overal het stempel van de dood op. Dan krijg je vanzelf andere vrienden. Dan krijg je andere buren. Dan krijg je een ander gezelschap. Want dat trekt een scheiding dwars door je leven heen, mensen. Want de lusten die de Heilige Geest geeft, die innerlijke lust, dat is een begeerte om naar de wil van God te leven. Weg wereld en weg schatten. Dan komt er een innerlijk verlangen om zo te leven dat we God behagelijk mogen zijn. En dat dat wel zonder verdiensten eindigt, daar praat ik nu vanavond niet over. Maar dat het er is, is een zekere waarheid. Ik lees, daar komt een hartelijke vreugde in God, o Christus, en daarbij een lust en een liefde naar de wil van God te leven. Ik heb wel eens gedacht aan de geloofsbelijdenis van die rijke jongeling. En ik heb wel eens gedacht aan de geloofsbelijdenis van David. Die ik wel eens naast mekaar erover dacht. Als het over die innerlijke lust gaat, dan, en die liefde gaat, dan zegt die rijke jongeling, hoe goed doe ik je wet? Hoe goed doe ik je wet? En weet je wat David zegt? Hij zegt, hoe lief heb ik je wet? Hoe lief? Nee, die kon niet uitdrukken hoe goed ik, want die heeft in de betrachting van al deze zijn onvolmaaktheid elke dag moeten inleven. Maar er kwam hier een innerlijke lust en een innerlijke liefde. Mensen, geloofden het. Toen werden je gesprekken anders. Toen werden de uitgangen van je leven anders. Toen werd je een vreemdje waar je vroeger thuis was. En waar je vroeger vreemd was, dan ben je thuis. Een hartelijke lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Toen zocht de ziel inderdaad de gelijkvormigheid aan Christus. En hoe dat ze dat deden, in mijn derde gedachte, wat zijn dan de goede werken? Maar laten we er eerst van zingen. 32, 3 en 4. Beken, o Heer, en u oprecht mijn zonde. En ge zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. 3, 4 van 32. hoeveel stukken bestaat die waarachtige bekering? En dan komen we dus bij de goede werken terecht. Waar de gelovige mens een getuigenis geeft hoe dat hij daarover denkt. Of de tot God bekeerde mens, als u dat liever hebben wilt. Wat zijn dan die werken? En zegt hij, uit een waar geloof geschieden. 1. Naar de wet Gods geschieden. Tot zijn eer geschieden. Niet op ons goeddunken, nog op menselijke inzettingen. 5 zaken. Veel te veel om in die paar minuten dat met u door te nemen. Hoewel dat straks in de andere zondagafdelingen in wezen dit alles opnieuw terugkomt wanneer de geestelijkheid van de wet wordt gebruikt. Ze zijn uit een waar geloof. Ik kan dat misschien met dit voorbeeld u duidelijk maken. Het is niet zo lang terug dat we ergens op bezoek waren. En dat een van de kinderen in het gezin op de vraag, toen ik vroeg, zou je bekeerd willen wezen, daar een volmondig antwoord op gaf. Natuurlijk, iedereen wil toch bekeerd wezen.
Zo, zo.
Meen je dat?
Ja. Zo.
Dan zullen we dat in de vruchten wel eens nakijken. Een week of 4 later, toen kwam ik ze tegen op de fiets. Ze stap jij eens af. Kom eens even hier. Is er wat? Ze, ja. Je hebt tegen me gezegd dat je toch zo graag bekeerd wilde wezen. Ze zei ja. Ik zeg zo. En zo kleed je? Nee, mijn kind. Nee, zo werkt de Heilige Geest niet. Als de vrucht van waarachtige bekering in onze hart actief is. Dan zou dat in heel je levenspatroon toch wel een beetje anders zijn. Dan ga je nou zo vragen of God je waarachtig bekeren wil. Alleen die uit een waar geloof. We hebben mensen ontmoet in bezoeken thuis. Als je dan zei, in wezen van de zaak, willen mensen toch niet bekeerd worden. Hè? En dat ze tegen me zeiden, ik wel, ik wil bekeerd worden. Maar dan niet zoals God het wil, zeker. U denkt maar aan Ambrosius. Kijk, de vruchten van het leven gaan zich dan openbaren. Sterven en leven. En dan komt er ook een levensopenbaring. Dan komen de werken, die komen uit het geloof op. Niet uit de werken. Werken die niet uit de werken opkomen. Maar uit het geloof. Dat zijn mensenkinderen die zo begeren te leven. Dat ze, als het kon, smetteloos en zondeloos op de aarde zouden zijn. Maar dan niet meer uit verdiensten. Maar omdat de Heere dat zo uitnemend waardig is om al zo gediend te worden. Dat zijn werken die in overeenstemming zijn met de Heilige Wet. En die niet naar ons goeddunken of naar menselijke inzettingen gegrond zijn. Onze vaderen hadden in die tijd er misschien, of liever blijkt, ook nogal moeite mee. Met mensen die zelf uitmaakten, kijk, dat is wel en dat is niet goed. He? Op ons goed denken. Zoals ik erover denk, zo moet dan een ander ook maar meedenken. En dan zegt de Heer, nee, kijk, het moet naar de toets van mijn getuigenis zijn. Voorbeelden heel kort. Er waren er in de omwandeling van de Heer Jezus op aarde mensen, die hadden nogal wat bezittingen. Nogal wat bezittingen. En daar hadden ze in Israël een wet voor gemaakt. Ja. Dan kon je die bezittingen beloven aan de kerk. Beloven. Dan heette dat korban. Ze waren afgezonderd voor God en voor zijn dienst. Of je ooit gaf, dat was punt 2. Maar je moest ze voor de dienst des Heren beloven. En als er dan iemand tot je kwam, de Heer Jezus gebruikt dat voorbeeld. Hij zegt, en dan komen ze bij, zeggen, man, kan je me helpen? Zeggen, nee, want al mijn bezittingen zijn korban. Korban. Dan hielden ze fijn hun eigen leventje en ze lieten rustig, zelfs zegt de Heer, hun ouders verkommeren. Zie, dat waren ook wetten. De Heer die zegt, wetten, wanneer dat je iets drinkt, dan heb je zelfs 2 glazen. Hè? Want je mocht geen onreinigheid binnenkrijgen. En dan hadden ze een glas met een zeefje. Hè? uitzeven, uitzeigen staat er in het oude Nederlandse woord. En als ze dan dronken, dan leidden ze eerst een zeefje erop en dan gooiden ze de vloeistof erdoor en dan dronken ze dat gezeefde drinken die de mug uitzeigt, niet uitzuigt, maar de mug uitzeigt, uitzeeft, maar die de kemel doorgraaft. Dat waren ook menselijke inzettingen. Die in wezen niets te maken hadden met de geestelijke vroomheid van de gemeente des Heren. Die dan ook, zegt hij, op menselijke inzettingen gegrond zijn. En dan zouden we er nog wel eens een uurtje over al die voorbeelden kunnen spreken. Maar we gaan inkeren. De hoofdzaken van vanavond. U bepalen en dan enkele vragen stellen. U wist, tenminste, u zou het kunnen weten. Dat er vanavond over zondag 33 zou gesproken worden. Over de waarachtige bekering. Ik heb in het verleden u wel eens aangeraden. Lees die zondag op uw gemakjes door thuis. Dan weet je waar het over gaat. En als u die catechismus dan thuis nagelezen hebt. Dan zeg je het is waar. Vanavond gaat het over de waarachtige bekering. Dus. Nu gaat het over mijn hart. Ben ik nou bekeerd? Of ben ik niet bekeerd? Hoor ik erbij? Of hoor ik er niet bij? Zo zou u toch eigenlijk naar de kerk moeten komen. Want er staat een eeuwigheid op spel. U kan volgende week begraven zijn. En dan kan die vraag nooit meer overdacht worden. Bekeerd of onbekeerd. Eén van twee. En als we nu heel eenvoudig de eerste beginselen benoemd hebben. Als u goed geluisterd hebt. Omdat we wel bewust niet zijn doorgegaan in de gangen, hoe de kerk tot de nadere kennis van de weg der verlossing komt enzovoort, hebben we bewust niet gedaan. We hebben bewust vanavond gesproken over de eerste werkzaamheden die de Heilige Geest verheft in het leven van een mensenkind. En dan vraag ik een vraag aan u, ben je nou bekeerd of onbekeerd? Ken je dat stervende leven? Is dat daarmee begonnen? Is het nou duidelijk dat waar de Heilige Geest begint, dat er dan een stervensproces begint? Begint en dat wordt allemaal erger hoor. Ken je dat stervende leven? Misschien zeg je ja. Misschien zeg je ja, dat heb ik vanavond goed begrepen. Dat als dat het werk is van de Heilige Geest in de weg van waarachtige bekering. Ja, dan geloof ik dat in mijn leven is. Maar één ding moet ik dan nog tegen je zeggen. Ik ben er niet bekeerd mee geworden. Oh, gelukkig mensen, gelukkig. Want als je ermee bekeerd geworden zou zijn, dan zou ik een groot vraagteken achter je leven gezet hebben. Want de kerk die wordt er niet bekeerd mee, die wordt er werkzaam mee om langs een weg van het recht een bestaan voor God te krijgen. En die vreugde, die hartelijke vreugde in God. Ken je van die tijden waar niemand vanaf weet, misschien achter het stuur van je auto. Misschien achter in je kantoor, of in je keuken, of misschien achter in de akker. Van die blijdschap die de Heilige Geest afdrukt in het leven, wanneer hij zijn beminnenswaardigheid en zijn dienenswaardigheid. Dat je daar in de stilte voor God je leven wel eens uitzingt. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Die stille omgangen, die verborgen omgangen met de Heere, die we voor heel de wereld niet willen missen en ook tegen niemand durven zeggen. Die verborgen omgangen, die ons zoveel in het hart afdrukken van God en zijn dienst, dat hier in het hart geboren wordt de vraag, hartelijk zal ik je lief hebben, Heere, mijn sterkte. Ja? God begint bij begin. Alle zwarigheid is nog lang geen klaarheid. En alle ontdekking is nog lang niet van de Heilige Geest. Onthouden, waar God ontdekt, is de trekkende liefde aanwezig. En waar de trekkende liefde in de dadelijkheid er niet bij aanwezig is, is het niets anders geweest dan algemene ontdekking. De Heilige Geest geeft er altijd wel bij. En volk des Heren, enkele woorden nog, ja, stervend leven. Wordt allemaal erger hoor. Zondag 33, een stuk van de dankbaarheid. Die spreken over een stervend leven, dat zijn opgeloste mensen. Die weten waar de schuld gebleven is. Die weten dat ze een thuiskomen in God hebben. Hebben ze beleden. En dan zeggen ze tenslotte, wat is er dan overgebleven naar al de geestelijke weldaden die je van God ontvangen hebt. Zegt die man, moet ik een stervend leven leven. Of wist u niet dat Gods kinderen alles in de armoe moeten uitleven. En dat je altijd je eigen bestaan over komt te houden. En dat de Heer dan toch nog van die bezoekjes brengt. Hè? Toch nog van die bezoekjes. Waarin ik te doen wil hebben met van die albedervers. Van die mensen die onverbeterlijk zich voor God leren waarnemen. Nog één zaak, hou ik op. Ik lees in de tekst, in deze wonderlijke geschiedenis van vanavond, in dat treffende onderwijs der vaderen. Hij zegt, dat is, zegt hij, hoe langer hoe meer. Daar komt toch een einde aan. Het stervende leven van de kerk eindigt in de dood. Waar het nieuwe leven zijn vleugel nog maar uitstrekken. En leven mag zoals ze waarlijk geleefd hebben. Ik herinner een gezelschap. En er zat een oude man met een teergodvrezend leven. En als die eens gevraagd werd om eens wat van zijn leven te vertellen. Dan was hij zo schuchter. Dan zei hij, laat mij maar zitten. Maar ieder die in dat gezelschap was, wist van dat tere, godvrezende leven van die man. Weinig gezegd, maar veel beleefd. Tegenwoordig wel eens andersom, hè? Weinig beleefd en veel gepraat. En opeindelijk dachten ze, nu moeten we toch eens weten wat die man toch eigenlijk voor leven heeft. En toen zei ze, man, weet je wat je nou doen moet? Aan het eind van het gezelschap moet jij zijn gebedje doen. En die man tegensputtelde, maar uiteindelijk zegt hij, dat wil ik wel proberen. En die man doet een gebedje mensen en dan legt hij heel zijn hart voor God bloot. En dan geeft de hemel een ruimte naar boven. En als die man amen zegt, is hij gelijk uit de strijdende kerk, zo de triomferende kerk ingegaan. Die had God getuigenis gegeven, begrijpt u? Dat was een leven met een levensvrucht. O volk Gods, wat zal dat wezen? Wanneer we dat stervende leven mogen afleggen en met de kerk instemmen van blijf eruit zegt, dat we streelt. Zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Uw dienenswaardige God. Er was in het onderwijs der vaderen veel te zeggen. U weet dat we er weinig van gezegd hebben. Maar mocht u het uwe daarin gebruiken, de waarachtige bekering, daarin zijn twee zaken die in het leven van uw kinderen gevonden worden. Dat is sterven en leven. Dat is droefheid en vreugde. Dat zijn de zuivere eigenschappen daar waar u uw Heilige Geest in doet arbeiden. Het mogen tot onderwijzing zijn. Ga verder met ons deze week. Iedereen zijn werk, heren. Het is de tijd van de oogst. Ach, houdt u het droog, indien dat het u behagen mocht. U wilt toch van den huize Jacobs gevraagd worden. We weten dat we geen rechten kunnen laten gelden. Maar mocht u ook daar nog uw heerlijkheid in tonen. We dragen ook de nood van ons volk aan u op. U weet, heren, de geestel van de polio die over ons vaderland gaat, roept het een halt toe. U bent die machtige God die dat vermag. Wij denken bijzonder die met die ziekte zijn bezet. Wil u daar ook in betonen Israëls heelmeester te zijn tot beschaming van de vijand, die hoont en die smet. Maar staat u er dus over op. Gedenk ook die ouders die met hun kinderen daarin getroffen zijn. O God onze heils, staat u ook daarin nog eens over op, opdat uw heerlijke naam daarin groot worden. En we samen uw daden zouden bewonderen. Wil ons bewaren en behoeden in deze weken van vakanties, waar er zoveel uit de gemeente zijn en zoveel in de gemeente, dat u ons bewaren mocht voor rampen en voor onheilen. Geef ons te leven naar uw goddelijk bevel. Doet ons met de broeders kerkenraad uw gemeente wijden. Reinig het tekort van ons werk om Jezus wel. Amen. We zingen van 97, het zesde vers. Beminnaar van de Heer, verbreiders van zijn eer. 6 van 97. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.